preek probeer ik vanavond wat interactief op te zetten. Hoewel, als u denkt, vindt het toch lastig, dan heb ik ook wel ergens mijn woordje klaar, hoop ik. De preek ziet er een beetje uit als een rollercoaster, een achtbaan. We kruipen eerst omhoog. Dat gaat met de nodige moeite. We staan even stil, met name bij dat gedeelte, die gedeelte uit Genesis 1 in uw studiewijzer. Daar besteden we vrij veel tijd aan. Dus geen paniek als u denkt, oei, dit wordt wel heel laat vanavond. Dat valt mee, want vervolgens gaan we vrij snel naar beneden en laten we ons als het ware door die kennis over Genesis 1 als het ware vullen bij het interpreteren, bij het uitleggen van die andere teksten die staan afgedrukt. Ik begin maar even bij het begin. En een van de dingen die dan een beetje lastig is, als je in een vreemde gemeente bent, ik ben hier één keer eerder geweest, is dat je, zoals dat dan heet in het onderwijs, de beginsituatie niet zo goed kent. Wat weten mensen nu wel, wat weten ze niet? Wat moet ik uitleggen of wat is eigenlijk al bekend en eigenlijk een beetje saai als je dan opnieuw die dingen vertelt. Dus dat is een beetje lastig, maar goed, ik ga een beetje op de tast en ik ga u proberen wat dingen te vertellen, door te geven en u daarbij ook dus wat te betrekken. Het begint bij het begin, ja, dat is logisch, zou je zeggen. En de eerste versen van Genesis 1 staan ook afgedrukt. En het eerste, in den beginnen, daar staat in de Hebreeuwse Bijbel Bereshit. Bereshit Adonai, in den beginnen. En dan gaat het verder met schiep God, de hemel en de aarde. En dat allereerste begin van de Hebreeuwse Bijbel, dat begint met de letter B. Dat is op de voorkant van uw studiewijzer afgedrukt. Dat is zo'n, ik schrijf het even vanuit mijn positie hier, dat is zo'n letter met een, ja, eigenlijk is het een vierkantje met één open gedeelte. En nou ben ik ervan overtuigd, ik ben hier een keer eerder bij u geweest, toen ging het vooral over het water en ook over de rol die het water speelt in Genesis 1 en verder in de Bijbel. Ik ben ervan overtuigd dat dat eerste hoofdstuk van Genesis ons als het ware, ja, hoe zal ik dat nou zeggen, als het ware al de trefwoorden aanreikt, de fundamenten aanreikt voor het verstaan van heel de schrift. Niet alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament. Daar komen we straks nog wat op terug. Maar eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen, is dat in extremo al het geval bij de eerste letter van de Bijbel. Bereshit, in den beginnen. En dat is dus een letter, dat is de weet, letter B in het Hebreeuws. En laat nou net beet in het Hebreeuws ook betekenen huis. Bethlehem bijvoorbeeld, hè? Huis van het brood. Of Bethel, huis van God. Die letter B die staat dus voor huis. Je zou kunnen zeggen, waar is het de schrift om te doen, waar is het de Heere God om te doen, dat wij in het leven, ja, als het ware een huis vinden. Een veilig thuis. Met dat populaire liedje van in de tijd, een plek onder de zon. Iets van veiligheid, iets van warmte, iets van geborgenheid. Dus daar begint het dan eigenlijk al mee, met die eerste letter die niet alleen staat voor de letter B, maar ook voor huis. Een veilig huis. En rabbijnen die hebben gezegd, nou, je moet ook nog kijken naar de vorm van die letter. En de vorm van die letter, hè, in het Hebreeuws wordt gelezen precies andersom dan wij. Wij lezen van links naar rechts en in het Hebreeuws lees je van rechts naar links. En de Hebreeuwse Bijbel begint ook, wat wij zouden zeggen, achterin. En nou hebben rabbijnen gezegd, je moet kijken naar de vorm van die letter, want hoe zit dat in elkaar? Hoe zit dat in elkaar? Je hebt een dak boven je hoofd, dat beschermt. Je hebt grond onder de voeten, stevig fundament. Je hebt aan de rechterkant van die letter een muur. Dat is als het ware een steuntje in de rug. En vanuit die veilige positie kun je als het ware de wereld in. Vanuit die veilige positie kun je het leven in. En ze hebben er nog iets bij gezegd. Ik heb mij als kind wel eens afgevraagd, en dat heb je dan van die gedachten. Ik heb me als kind wel eens afgevraagd, ja, maar wat was er nou voor de schepping? Wat was er nou voor Genesis 1? Nu zeggen ze dan, die letter laat zien dat die maar naar één kant open is, namelijk de tijd in, het leven in. Daarachter kun je niet terug, daarachter moet je ook gewoonweg niet vragen. Het is een beetje waarom daarom antwoord, maar ik vond het wel een mooie gedachte. We horen dan in het begin dat de aarde woest en leeg is, woest en doods. En dat er duisternis is over het water. En één ding wordt duidelijk, denk ik, in die eerste verse van Genesis 1. Op zo'n plek kan niemand leven. Op zo'n plek is er geen veiligheid, is er geen huis, geen warmte. En dat is iets van toen en daar, en dat is ook iets van hier en nu. Die duisternis die bestaat nog steeds. En zeker op zo'n ongure dag als vandaag, dan komt dat ook nog een beetje dichterbij. Van je hoort de wind en die wind maakt ook van alles kapot. Die roept een bepaald gevoel van onzekerheid en onbehagen op. Die duisternis is om ons heen, maar ook als we heel eerlijk zijn, die duisternis is ook tot op de dag van vandaag in ons hart, in ons eigen hart. Dat is misschien wel iets wat we nog wel eens veronachtzamen vanuit het christelijk geloof. Het christelijk geloof is niet alleen iets voor buiten, niet iets voor zij. Zij doen het verkeerd. Zie je in de samenleving, vind ik heel sterk op dit moment. Allemaal anderen zijn verantwoordelijk, anderen hebben het fout gedaan. Maar het christelijk geloof wijst ook heel nadrukkelijk naar binnen. Kijk naar je eigen hart. De aarde is onleefbaar en het wordt duidelijk, daar moet iets gaan gebeuren. Op die onleefbare aarde wil een mens daar kunnen wonen. En ik lees dan nog eventjes, om te beginnen uit Genesis 1, de verse 3 tot en met 5, en dan dat gedeelte wat we niet zojuist in de schriftlezing gelezen hebben, de verse 14 tot en met 19. God zei, er moet licht komen. En er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. En dan vers 14. God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht, en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de vierde dag. Ik zou willen vragen, ik heb het natuurlijk didactisch al een beetje verkeerd aangepakt door daar dingen tussen haakjes te zetten, maar goed, als we die twee stukjes van de eerste en de vierde dag naast elkaar zetten, is nog wel iets meer over te zeggen, ook als we gaan vergelijken. Wat valt er dan op? Zou u misschien even mee willen denken en mee willen kijken? Dus die eerste en die vierde dag, wat valt op?
De eerste, God, dat het licht moet komen en de dagen zijn twee dagen.
Ja, dus inderdaad, de overeenkomst tussen die eerste en die vierde dag is dat thema licht, zou je kunnen zeggen. Het gaat inderdaad eerst over licht, licht. En later gaat het over het grote licht en het kleine licht. Zijn er nog meer dingen die opvallen? Andere dingen. Goed, een van de dingen die inderdaad dus opvallen is van dat die eerste en die vierde dag, die hebben dus wel op een of andere manier verband. En dat is niet helemaal toevallig, niet zo van, nou toevallig dat de eerste en de vierde, nee. Als je dat dus, ik heb dat op de studiewijzer ook op de voorkant even laten zetten, als je die dagen naast elkaar zit, dan zie je, de eerste en de vierde dag, die hebben een bepaalde overeenkomst. Net zo goed als de tweede en de vijfde dag dat hebben. En net zo goed als de derde en de zesde dag. En in die eerste dagen, dan gaat het de eerste vierde over licht. En vervolgens de tweede, vijfde over water. En de derde en de zesde over de aarde. En de zevende dag, die springt er dan als het ware vanzelf helemaal uit. De dag van de rust. Goed, de eerste dag. God zei. Ook dat is zoiets, met zo'n hoofdstuk dat nogal eens een keer wordt gelezen. Het valt je bijna niet meer op. Maar God is het, de Heere God is het, die begint te spreken. Hij heeft het eerste woord. Zoals dat gezang het zo mooi zegt. God heeft het eerste woord, maar ook God heeft het laatste woord. God zei. In Genesis 1 komt dat in totaal 10 keer voor. 10 keer God sprak. En dat is natuurlijk direct weer zo'n mooi Bijbels getal. 10 keer. En het begint dus met die eerste uitspraak. Dat is dus een uitermate principiële uitspraak. Hè? Principe, dat komt van eerst. Dus een uiterst principiële uitspraak. God zegt, er moet licht komen. In hem is geen duisternis. En dan zegt God, God zag, of dan wordt verteld, God zag dat het goed was. Dat is dan het refrein dat steeds weer keert. Elke dag opnieuw, ook op de zesde dag, als alles geschapen is. En dan volgt daar nog een zevende keer. En God zag alles en hij zag dat het zeer goed was. God scheidt het licht van de duisternis. Dus, dat is grappig, je zou kunnen zeggen, dat zou een mooie stelling zijn, bij God bestaan er geen grijstinten. Dat zou een mooie stelling zijn. Bij God bestaan er geen grijstinten, want er is een absolute scherpe scheiding tussen het licht en het donker. Dus niet een beetje van dit en een beetje van dat, niet allerlei tussenweggetjes. Voor God, bij God is het helder. En dat gaat verder, denk ik, dan alleen licht en donker. We kunnen daarvoor ook horen goed en kwaad. Een scherpe scheiding waar wij mensen op alle mogelijke manieren daar toch moeite mee hebben. Vaak ook om heel begrijpelijke redenen. Scheiding dus. En het mooie is in de Bijbelse compositie dat op die eerste dag, u mag dat ook wel even met mij meetellen, als we kijken, er moet licht komen, dat is 1 keer, en er was licht, dat is 2 keer licht. God zag dat het licht goed was, dat is de 3e keer het woord licht. En hij scheidde het licht, dat is de 4e keer, van de duisternis. 4 keer het woord licht en dan pas het woord duisternis. Als ergens op een of andere manier duidelijk moet worden gemaakt dat dat licht, dat dat boven alles gaat, dat dat overheersend is, dan is dat wel op deze manier, door dat op deze manier ook te vertellen. Er wordt als het ware nu al gezegd dat duister, dat is ondergeschikt, dat is principieel ondergeschikt aan het licht. Vervolgens scheiden van licht en duisternis. En vervolgens noemde God het licht dag en de duisternis nacht. Als we dat zo horen, dat principiële kiezen voor het licht. En let ook wel, en God zag dat het licht goed was. Niet duister, alleen het licht. Als we dat zo horen, zo stevig neergezet, dan begrijpen we maar al te goed dat in het Johannesevangelie, derde hoofdstuk met name, maar ook in het eerste hoofdstuk komt dat zo nadrukkelijk naar voren, dat de verwondering zo groot is dat mensen het duister hebben verkozen boven het licht. Het is zo duidelijk neergezet. Het is zo duidelijk hoe je dicht bij God komt, hoe je dicht bij zijn hart komt. En toch hebben mensen het duister verkozen boven het licht. Ergens vreemd. Misschien dat we daar ook bij onszelf wel eens over verwonderd staan. Hè? Dat je inderdaad denkt van ja, hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Dat je inderdaad de verkeerde keuze maakt, dat je het duister verkiest boven het licht. En dat brengt dan bij het volgende. Ik zei dat al, God zag dat het licht goed was, dus niet de duisternis. Dat is daarom van belang. Het is dus niet een soort yin-yang theorie, zoals dat in het Verre Oosten dan is. Dat de twee uitersten die moeten elkaar in evenwicht houden. En dan krijg je theorieën in de zin van, ja, waarom is het kwaad er nou? Omdat je het goede des te beter kunt zien. Dat is niet de Bijbelse denkwijze. Dat is niet de Bijbelse denkwijze. De Bijbelse denkwijze is deze. Het licht is intrinsiek in zichzelf goed. Want van God. Ik zou echt zeggen flauwekul van yin en yang. Het kwade, opdat je het goede ziet. Nee, het licht is intrinsiek in zichzelf goed. Een wat vreemde vraag misschien. En misschien ook wel een lastige. Ik weet ook niet als ik bij u in de bank zou zitten of ik nou zo snel zou kunnen reageren. Maar even misschien wat inventariserenderwijs. Wat maakt een dag voor uw gevoel goed? Wat maakt een dag nu goed voor uw gevoel? Dat is een lastige, hè? Wanneer is je dag nou goed? Wanneer ga je nou 's avonds slapen en zeg je, dit was een goede dag? Ah, ik hoorde ineens nu twee. U zei een ontmoeting. Ja, en ik hoorde nog iets anders. Ja, een goede nacht dus. Dus dat is inderdaad een bepaalde rust. Is misschien ook wel een iets van een goede dag, bepaalde rust. Ontmoeting, zijn er nog andere gedachten, suggesties? Ja, als je iets goeds gedaan hebt. Ja, kijk, het aardige is, daar gaan wij denk ik bijna helemaal aan voorbij. Wij wensen elkaar goede dag. En je zou kunnen zeggen, elkaar een goede dag wensen, dat is dan ook zo'n gewoonte. Maar elkaar een goede dag wensen betekent dus eigenlijk elkaar een dag wensen die in Gods ogen goed is. Zoals God zegt in Genesis 1 steeds opnieuw, en God zag dat het goed was. God ziet dat deze dag, dat het licht goed is. En dat is dus in Gods ogen een goede dag. Dus misschien de volgende keer dat u iemand morgenochtend of zo dat toewenst, misschien goed om daar even door u heen te laten gaan. Goh, ik zeg nu wel iets wat eigenlijk heel groot is. Dat ik een ander een goede dag toewens. Want dat mag gemeten worden naar de meetlat, aan de meetlat van de schrift zelf. Het licht krijgt de naam dag, de duisternis de naam nacht. Dus God geeft die verschillende bereiken, geeft hij een naam. En waarom krijgen ze een naam? Zodat ze een plek krijgen, zodat ze een zin en een taak krijgen. De dag, dat hoort bij het licht, de nacht hoort bij de duisternis. En dat is eigenlijk heel bijbels, dus dat je een naam krijgt en dat je die naam, dat is je taak, dat is je plek, dat is je taak in het leven. En dat is denk ik ook vaak onze zoektocht in het leven. Mijn naam is Klaas Willem de Jong en wat is mijn taak, waartoe ben ik door de Heere God geroepen? Ja, dat heeft alles met mijn naam te maken, met wie ik ben, met wat ik heb gekregen aan talenten en identiteiten. En zo is dat ook met deze naam voor de dag en de nacht. Beide hebben een bepaalde plek, een bepaalde betekenis, een bepaalde taak. Nog drie dingetjes die ik hierbij zou willen noemen. Het eerste is dit. Er staat aan het slot, het werd avond en het werd morgen. En dan is er vertaald de eerste dag. Dat is een beetje jammer, want eigenlijk staat daar een dag. En de gedachte is dan eigenlijk ook, hè, dit is de eerste dag. En als er nog niet meer zijn, dan kun je moeilijk van eerst spreken. Nee, dat is een dag. Dus dat is de maat waarmee de rest gemeten kan worden. Op zich niet zo groots, maar wel van belang. In de Joodse traditie, hè, het werd avond en het werd morgen, begint een nieuwe dag met de avond. Dus anders dan wij, hè, wij zeggen 12 uur 's nachts begint een nieuwe dag. Maar in de Joodse traditie begint een nieuwe dag bij de avond. Ik weet niet, sommigen zijn misschien wel eens in Israël geweest, bij de klaagmuur. En als je daar dan staat op de vooravond van de Shabbat, vrijdagavond, dan wordt gewacht tot een bepaald moment, tot 3 sterren aan de hemel zichtbaar worden en dan begint de Shabbat. Dus op de avond. En eigenlijk is dat een hele mooie gedachte. Dus het begint met het donker, het begint met de duisternis, zoals in de schepping, en daarop volgt dan het licht. Eigenlijk wordt in de Shabbat ook opnieuw de schepping gevierd. Dat God met zijn licht de duisternis overwon. Dat geeft dus in die zin nog een extra dimensie aan zo'n enkel zinnetje als het werd avond en het werd morgen de eerste dag. Het tweede, de dagen krijgen in de Bijbel geen namen. Ik zei het net al, die namen zijn van belang. In de Bijbel krijgen de dagen geen namen. Het is alsof gezegd wil worden, elke dag is een dag van God. Niet één in het bijzonder. Het relativeert in die zin ook wel een beetje een al te grote nadruk op de zondag of op de Shabbat. Nee, elke dag is een dag gewijd aan God en een dag van God. En wat ook meespeelt natuurlijk is dat die dagen geen namen krijgen. In de heidense wereld kregen de namen van de week dagen van de goden. Onze zondag is natuurlijk eigenlijk heeft iets te maken met afgoderij, namelijk het vereren van de zon. En daarom natuurlijk de maandag, ook duidelijk de maan. En de woensdag van Wodan, de donderdag van Donar, de vrijdag van Freya, de zaterdag van Saturnus. Dus dat zijn eigenlijk aan goden gewijde dagen. Nou, daar neemt de Bijbel radicaal afstand van. Het derde is, en dat zie je ook de hele Bijbel door, het licht wordt verbonden met dag. En de Bijbel rekent primair in dagen. Dus wij hebben de neiging om in jaren te rekenen. Nou, kent de Bijbel ook wel jaren. Maar het gaat erom, als het gaat om een mensenleven, dan gaat het primair om dagen. Dus de dagen van zijn jaren waren, en dan 80, 81, 90, of soms ook minder. Dus dat is een andere benadering. Een benadering die denk ik ook weer heilzaam is voor ons. wat is een jaar, of wat kan er allemaal niet in een jaar gebeuren, maar meet je tijd, meet je leven nou eens in dagen. En dat is de eenheid, zou je bijna kunnen zeggen, van het licht. Meet ze nou eens in dagen. Kijk eens wat er op een dag gebeurt. Kijk, 's avonds is als je naar bed gaat, als je misschien een gebed uitspreekt, kijk eens wat er nou in die ene dag gebeurd is. Goed, dat is de eerste dag. Ik zei u al, het is net als bij de achtbaan, langzaam omhoog. De vierde dag, die borduurt voort, dat constateerden we net al, die borduurt voort op de eerste dag. Maar het aardige is dat hij ook als het ware de woorden, andere kernwoorden van de eerste en de tweede dag, de tweede en de derde dag oppakt. Dus het gaat inderdaad de eerste dag over het licht, de tweede dag gaat het over het hemelgewelf en de derde dag gaat het over de aarde. En het aardige is, in die vierde dag, ze komen allemaal terug, het licht, het hemelgewelf en de aarde. Dus het loopt allemaal heel soepel vervolgens in een begrijpelijke volgorde. Het zet er als het ware dikke streep onder, ook die vierde dag. Het is de Heere God die schept. God is de schepper. Dat wordt aan alle kanten nog eens gezegd en onderstreept. God is de schepper. En het opmerkelijke is ook bij die vierde dag dat heel erg uitvoerig gebeurt. U zou misschien inderdaad gedacht hebben van, dat kun je toch wel wat sneller zeggen, zon en maan. Maar op een of andere manier moet heel nadrukkelijk gezegd worden dat het God is die schept. En waarom? Die clue heb ik dus al gegeven in de studiewijzer eigenlijk. We mogen op geen enkele manier, de indruk krijgen dat zon en maan macht over ons zouden kunnen uitoefenen. Daarom ook dat er niet staat en God schiep de zon. Nee, daarom staat er het grotere licht. En daarom staat er ook niet en God schiep de maan. Nee, God schiep het kleinere licht. Waarom gebeurt dat? Dat is omdat die twee, omdat zon en maan geen naam mogen hebben. En wat betekent het? Als in het Nederlands als wij zeggen dat iets geen naam mag hebben, dan betekent het, heeft eigenlijk geen betekenis. Hoef je niet op te letten. Dat is niet bijzonder. Nou, dat is de gedachte hier ook. Daarom het grotere licht en het kleinere licht. Ze mogen geen betekenis hebben. Geen naam hebben. Het gaat er primair om dat deze lichten, het grote licht, het kleine licht en de sterren, die hebben als het ware een dienende functie. Dus ze hebben in zichzelf geen macht. Ze hebben een dienende functie. Alles wat aan de hemel staat, heeft dus een dienende functie. Ik denk dat we niet heel ver weg zitten, ook bij de oorspronkelijke betekenis van deze tekst, als we dan vaststellen, dit is dus een duidelijk getuigenis tegen allerlei vormen van astrologie, van horoscopen, van sterrenwichelarij in enigerlei vorm. Deze hemellichamen hebben verder geen naam, geen betekenis, niet op letten, je niets aan gelegen laten liggen. Het enige waartoe ze dienen is om scheiding aan te brengen in de tijd, seizoenen, dagen, eerst de dagen en dan eventueel ook nog de jaren. En waar is het uiteindelijk weer om te doen? Ik kan dat in de tekst zo niet laten zien, maar als je de Hebreeuwse tekst erop naleest, het is er allemaal, loopt er allemaal op uit, op die laatste woorden van vers 18, om te heersen over de dag en de nacht, en dan herhalen we dat nog een keer, om licht te scheiden van de duisternis. Die kleine lichten, die zijn ook daarvoor bestemd. Met andere woorden, ook die kleine lichten verwijzen naar God. Goed, dat was de weg omhoog. En nou kunt u eigenlijk, maar zou ik eigenlijk ook in principe wel amen kunnen zeggen. Want met wat we nu hebben gehoord, kunt u eigenlijk die andere teksten die op de studiewijzer staan, kunt u als het ware nu zelf behandelen en invullen. Ik noem maar even die tekst uit Psalm 119, hè. Dat is in die zin een mooie, die kennen we ook maar al te goed, we hebben hem ook gezongen in de berijming vanavond. Uw woord is een lamp voor mijn voet, hè. Dus het woord en dat lamp, dat staat weer gelijk met licht. En de psalmen heet dat met een duur woord in het Latijn, het parallelismus membrorum, het parallel in de leden, in die twee zinnetjes. Dan heb je heel veel psalmen, dan denk je, ik zeg eigenlijk twee keer hetzelfde. Klopt, twee keer hetzelfde, maar met andere woorden, een Hebreeuwse dichtvorm. Nou, en dan kun je zeggen, lamp en licht, die twee, dat zijn gelijk. En je ziet ook nog in dat eerste zinnetje, woord en lamp, die twee, daar staat ook als het ware een is gelijk tegen tussen. Dus het licht is niet alleen het licht, het verschijnsel licht. Nee, dat is niet alleen dat verschijnsel, dat zichtbare, maar het manifesteert zich ook, het krijgt ook gestalte in het woord. Als we dan kijken naar de tekst die daaronder staat, en ik vond dat eigenlijk, moet ik u eerlijk zeggen, ik moet ook een beetje om de tijd denken, zie ik. Ik vond dat eerlijk gezegd ook wel voor mezelf een opsteker om dat te zien. Het volk dat in duisternis rondelt, ziet een schitterend licht. Weer die twee kernwoorden die in Genesis 1 ook voorkomen. En eigenlijk werd ik daar ontzettend enthousiast van, want ik dacht, zo moeten de mensen dat dus gehoord hebben uit de profeet Jesaja's mond. Ze moeten iets gehoord hebben van, de schepping gaat opnieuw beginnen. Onze wereld, onze werkelijkheid, daar in de ballingschap of waar we ook in de verdrukking verkeerden, dat is duisternis. En het volk dat in duisternis rondelt, ziet een schitterend licht. En ook in de woorden, exact dezelfde woorden ook in het Hebreeuws als in Genesis 1. Met andere woorden, mensen hebben gedacht inderdaad, een nieuwe schepping, er zit een nieuwe schepping aan te komen. En dan kunnen we het lijntje ook al doortrekken naar de apostel Paulus, 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld, die het heeft over Jezus Christus als een nieuwe schepping. En we zouden eigenlijk nog wel een stapje verder kunnen gaan, bedacht ik mij, toen ik er vanmiddag toch nog een keer nog naar wat naar zat te kijken. Dan dacht ik, dat is eigenlijk ook wel heel mooi, Jezus Christus als een nieuwe schepping, het licht, het nieuwe licht van Gods wegen. Eigenlijk zit het element van de verzoening door Jezus Christus, door zijn lijden en sterven en door zijn opstaan, dat is eigenlijk al gegeven met dat woordje licht. Want dat licht, dat verdrijft de duisternis. Het licht van Christus, zijn verzoenend werk aan het kruis, dat verdrijft, dat jaagt als het ware weg het kwade, de zonde. Dat wat wij verkeerd doen. Nou, en als je zo ziet, dan is het inderdaad eigenlijk fantastisch dat zo doorwerkt in heel de schrift. Hoe dat eerste hoofdstuk zoveel doet. Nou, Johannes 1, daar mag u zelf nog een keer naar kijken. Thuis als een soort van huiswerk, laten we het zo noemen. Licht en duisternis, weer diezelfde thema's. Sowieso doet Johannes 1 ons heel sterk denken aan de schepping. Nou, dat blijkt hier maar weer. En dan tot slot dat stukje uit Openbaring 21. Toch nog even de vraag, we zijn er bijna, van wat valt hierin op? Als we dat nu afzetten tegen datgene wat we gehoord en gelezen hebben. Wat valt dan op in Openbaring 21. Ja, hier wordt wel in de zon en de maan genoemd, ja. En enig idee hoe dat nou zou komen, hoe we dat nou zouden moeten rijmen, dat we ze hier wel worden genoemd. Het aardige is namelijk, inderdaad, ze worden genoemd, maar ze zijn er niet meer. Dus het is als het ware, alsof je kunt zeggen, ze hebben geen betekenis meer. Hier mogen ze genoemd worden, want ja, ze zijn verdwenen, ze zijn niet meer nodig. Want wat is het licht hier in Openbaring 21? Ja, het licht is het licht van het lam. Het licht is het licht van het lam. Dus als het ware, dat vind ik, dat zijn van die prachtige verbanden in de Bijbel. Hè? Dus dat je inderdaad dan ziet, het begint op de eerste scheppingsdag bij God die zegt, er zij licht. En het eindigt in het boek Openbaring opnieuw bij dat licht, als het ware het begin, het principe dat alles overheersend is. Dus die duisternis, die is compleet verdwenen. En dat is ook het mooie van het boek Openbaring, dat we als het ware kunnen zeggen, hè, dat is die spanningsboog van Genesis tot Openbaring. En wij staan nog voor dat einde, voor dat laatste woord van Openbaring 21. Dat staat ons nog te wachten, dat gaat nog gebeuren. Dat inderdaad alle duisternis in die zin verdwenen is, volkomen verdwenen is. En je zou kunnen zeggen, hè, dat inderdaad dus het element van het kwade, de zonde, de duisternis, de nacht, dat het voorbij is. Tot slot, is er iemand die nog iets zou willen vragen of nog iets zou willen opmerken? Ja. Dus inderdaad, er is iets in, ik zou bijna zeggen dat inderdaad eigen is aan God. Gods luister schijnt. Inderdaad, en dat wordt versterkt door het element van het lam dat dan het licht vormt. Ja. Nog iets anders, een andere gedachte of dat bij u boven komt, dat kan. Ja. Ja. Dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat je het zo zou kunnen stellen. Van sommige dingen kunnen we ons ook eigenlijk niet echt een voorstelling maken. Maar dat inderdaad die eerste dag, dat we ons daar iets bij moeten voorstellen van, ja, licht, waar dat vandaan kwam, maar het was licht. En kijk, het enige waarbij wij ons bij licht kunnen voorstellen is inderdaad die zon en die maan. Dat zijn voor ons de verschijningsvormen van het licht. Ik denk dat je zou moeten zeggen, ja, het is een soort van, hoe moet je dat nou inderdaad toch goed zeggen? Ik denk dat het inderdaad een zekere figuur, en we kunnen er ook natuurlijk niet achter terug. We kunnen niet als het ware kijken van wat, ja, wij leven na de vierde dag. Dus wij kunnen als het ware moeilijk achter de vierde dag terugkijken naar de eerste dag. Dus het heeft iets figuurlijks en tegelijkertijd is zoiets van, ja, dag is licht. En kijk, het lastige is natuurlijk ook op die eerste dag, zo het ons wordt verteld, het water is nog overal, want de scheiding van de water komt pas op de tweede dag. Er is nog geen aarde als zodanig, want dat is pas op de derde dag. Dus ja, het gaat ons voorstellingsvermogen denk ik wat te boven in die zin. Maar dat is niet echt een helder antwoord, besef ik tegelijkertijd ook. Nog andere gedachten, vragen, toevoegingen? Goed. Dan gaan we met elkaar zingen. Uit uw eigen bundel nummer 144. Ik wandel in het licht met Jezus als diegene die ons al iets laat zien van dat licht dat als het ware alle duisternis in ons leven wegdrukt. Ik wandel in het licht met Jezus.